Gemeente, een enkele mededelingen vooraf. Vanavond hoopt u voor te gaan kandidaat Kievit in een dienst die om 6:30 begint. De oudejaarsdienst donderdagavond zal om 7:00 beginnen. De nieuwjaarsdienst op vrijdagmorgen om 9:30. En in beide diensten hoop ik u dan zelf voor te gaan. De collecte, vandaag de eerste collecte bestemd voor de kerk, voor de diaconie. En vandaag is er een extra collecte, niet voor de bouwkas, maar voor de hulp die nodig is in Oost-Europa en Midden-Amerika. De collecte tijdens de oudejaars- en de nieuwjaarsdienst en op de eerste zondag in januari zijn alle bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de lofzang van Simeon. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de 68ste psalm vanmorgen en we beginnen de schriftlezing bij vers 20 en dan tot het eind. Psalm 68, vers 20 en dan zingen we na de schriftlezing het laatste vers van psalm 69. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Voorzeker zal God de kop van zijn vijanden verslaan, de harige schedel desgene die in zijn schulden wandelt. De Heer heeft gezegd, ik zal wederbrengen uit Bazan, ik zal wederbrengen uit de diepten der zee, opdat ge uw voet, ja de tong uwer honden, mocht steken in het bloed van de vijanden van een iegelijk van hen. O God, zij hebben uw gangen gezien, de gangen van mijn God, mijn koning, in het heiligdom. De zangers gingen voor, de speellieden achter, in het midden de trommelende maagden. Looft God in de gemeenten, de Heere, gij die zijt uit de springader van Israël. Daar is Benjamin de Kleine die over hen heerste, de vorsten van Juda met hun vergadering, de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali. Uw God heeft uw sterkte geboden, sterk, o God, wat gij aan ons gewrocht hebt. Om uw stempels wil te Jeruzalem zullen u de koningen geschenk toebrengen. Scheld het wild gedierte des riets, de vergadering der stieren met de kalveren der volken, en die die zich onderwerpt met stukken zilvers. Hij heeft de volken verstrooid die lust hebben in oorlogen. Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte, Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. De koninkrijken der aarde zingt Gode, psalm zingt den Heere, die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is. Ziet hij, geeft zijn stem, een stem der sterkte. Geeft Gode sterkte. Zijn hoogheid is over Israël en zijn sterkte in de bovenste wolken. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdommen, de God Israëls. Die geeft den volken sterkte en krachten, gelooft zij God.
Thank you.
gemeente, het woord Gods voor de prediking van morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Psalm 68 en daarvan de versen 20 en 21. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Laten wij samen bidden. Heere, we willen vanmorgen uw woord weer gaan beluisteren. En dat is mogelijk omdat u ons daartoe de gelegenheid geeft. Deze zondag, deze laatste zondag van het jaar dat bijna voorbij is, deze zondag vlak na kerst, geeft u ons toch weer die blijde boodschap. En we hebben het zojuist gelezen, heren, en dat willen we onder andere ook gaan overdenken, dat de dichter het kon zeggen en dat dat ook de waarheid is. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Heren, wat een zegen, wat een voorrecht als een mens dat zeggen kan, niet nazeggen kan alleen maar, napraten, maar als hij het zeggen kan omdat hij het geleerd heeft vanuit en door het werk van de Heilige Geest en als hij het in het geloof getuigen mag, ziende op wie gij zijt en wat gij gedaan hebt, wat gij ook op kerstfeest gedaan hebt, in het zenden van uw Zoon, in het geven van uw geliefde Zoon in een donkere, zondige en schuldige wereld, opdat het door hem ook waarheid en werkelijkheid zou worden, dat zondaren zalig worden. En daarom noemde u zijn naam Jezus. Heren, wij willen bidden dat gij de overdenking van uw woord zo kort na het kerstfeest zegenen wilt en dat u het gebruiken wilt om ons te onderwijzen in die allernoodzakelijkste dingen. We belijden u, Heere, dat zoveel van onze tijd voorbij gaat, onbenut en ongebruikt. Misschien wel benut en gebruikt voor de aardse dingen en voor de vergankelijke zaken. En niemand van ons zal kunnen zeggen dat we daar ook geen tijd aan moeten besteden. Want u hebt ons ook een roeping gegeven ten aanzien van dit aardse leven. Maar, heren, de eerste en de voornaamste roeping voor elk zondig mensenkind is toch dat hij zal zoeken de dingen die boven zijn. Dat hij zal zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Wie dat nooit leert doen en wie dat koninkrijk dus ook nooit vindt. En wie nooit aan de gerechtigheid van dat koninkrijk deel ontvangt, diens leven, hoezeer geslaagd misschien ook naar de maatstaven die hier de wereld aanlegt, is toch een mislukt leven. Zo'n mens is gewogen straks in de weegschaal en hij is te licht bevonden. En daarom is er ook geen verwachting voor zo'n mens. Heere, de rijke man in de gelijkenis leefde overdadig en prachtig en hij had geen gebrek en hij had alles bereikt wat hij wilde bereiken. En hij had vrienden en kennissen genoeg en hij had feest genoeg, maar hij sloeg zijn ogen op in de pijn. O God, wil ons van de ernst van de dingen allemaal doordringen en leg het in ons hart en bind het op onze ziel dat er slechts één ding nodig is. En dat ene is dat we dit moeten leren kennen, leren geloven, leren beleiden. Die God is onze zaligheid. Heere, wilt u door uw Heilige Geest werken in het midden der gemeente? En sla dat niemand over, Heere. Wilt gegeven dat we deze laatste zondag mogen luisteren met geopende oren, met ontsloten harten. En dat dat woord van u, als het vandaag ook weer tot ons komt, ingang in onze harten zal mogen hebben. En dat het daar werk, dat het daar uitwerking zal mogen hebben, tot roem van u, de grote en de genadige God. Wilt u zijn overal waar uw woord verkondigd wordt en al degenen die gij tot die arbeid roept, wilt u ze bekwamen en sterken en wilt u geven dat hun arbeid ook niet ijdel zal zijn? Heere, kom daar dan in mee en geeft u er zelf ook getuigenis aan en laat op deze dag het rijk van de boze afbreuk worden gedaan. De duivel is altijd weer bezig om uw woord en uw werk af te breken. Heere, laat het nu eens andersom zijn. En wilt u het bewijzen dat u zijn werk verbreekt en dat u zijn listen verijdelt en dat u zijn plannen teniet maakt en dat u er velen aan zijn greep ontrukt en dat u er velen aan de voeten van de Heere Jezus Christus wilt brengen die hem als de koning der koningen leren beleiden en als de zaligmaker van zondaren mogen leren kennen. Heere, laat zo uw werk ook voortgang vinden in het midden van deze wereld. Er is veel leed en ellende, er is onrecht, er is zoveel wat allemaal aan de zonde verbonden is en met de zonde samenhangt, Heere. En het zal in deze wereld ook nooit anders worden. Want dan zou het van mensen moeten afhankelijk zijn. En als het van mensen moet komen, dan hoeven we er niets van te verwachten. Zolang de mens nog is zoals hij is. En zolang het gedichtsel van s mensen harten allen dagen alleenlijk boos is. Hoeven wij geen wereld te verwachten waarop gerechtigheid woont en waarop vrede is. Heer, het zal wel komen, maar het kan alleen maar komen door uw goddelijk werk, door uw herscheppingswerk, door uw vernieuwingswerk. Wilt u dat te geloven geven, Heere? Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar wat we u wel mogen bidden, dat is dat gij de dwaasheid van de mensenkinderen nog wilt beteugelen en dat u de geesten der mensen nog wilt bedwingen en dat u ze nog niet alle ruimte geeft om uit te leven wat er aan boosheid en aan verkeerdheid in hen woont. Maar mogen we nog allen onder het beslag van uw woord verkeren, mogen we nog bedwongen en beteugeld worden en wilt gij nog in uw goedheid en in uw gunst het leven op deze wereld ook leefbaar maken en de dingen die verkeerd zijn en die onrechtvaardig zijn, buigen en herstellen. Heere, bewaar ons bij de vrede. En wilt gegeven, Heere, dat de volkeren ook waarlijk mogen beseffen dat gij God zijt en dat gij regeert. Denk aan alle die het moeilijk hebben, Heere, die verdriet in hun leven te verwerken kregen, die zo aan het einde van het jaar terugziende op alles wat er gebeurd is, soms heel wat te denken hebben, heel wat te verwerken hebben en heel wat verdriet ook beleven. Wilt u ze in uw gunst gedenken en sterken en vertroosten en uw nabijheid niet onthouden? En laat het woord ook van vandaag ook voor hen nog een boodschap mogen bevatten waar ze houvast aan mogen krijgen. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht en wil genadig verzoening doen, o Heere, over al onze zonden en al onze ongerechtigheden genadig wegnemen. We hebben zoveel wat voor uw aangezicht niet bestaan kan, Heere. En u die ons hart kent tot in de diepste schuilhoeken, u weet nog veel meer van ons af dan we van onszelf of van elkaar af weten. En als u dat alles bijeentelt, al die zonde en ongerechtigheid, al die verkeerde neigingen en die boze lusten, dan is er voor u alle reden om ons voorbij te gaan en aan ons lot over te laten. Maar treed met ons niet in het gericht, o God, en behandel ons niet zoals we verdiend hebben behandeld te worden. Maar neem nog redenen uit uzelf en betoon u nog als een barmhartig en een ontfermend God en scheld ons al onze misdaden kwijt. En wil ons om Christus wil nog een horend en een verhorend God wezen. En ons nog zegenen uit genade alleen. Amen. We zingen Psalm 68. En daarvan het 10e en het 11e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag en gewis hoe hoog de nood mag gaan.
Thank you.
Geloofd zij de Heere. Gemeente, heb u dat ook wel eens echt van harte gezegd? Geloofd zij God met diepst ontzag. Rondom het kerstfeest hoor je mensen dat zeggen. Op allerlei manieren, in allerlei toonaarden. Zacharias zingt zo, Maria zingt zo, Simeon zingt zo. De herders, ze hebben het misschien niet zo gezongen, maar wel zo gezegd. Ieder op zijn eigen manier. Ze hebben rondom de geboren koning der Joden God geloofd. En gezegd, geloofd zij God met diepst ontzag. En als er ooit reden geweest is voor een verloren Adamskind om deze dingen uit te spreken, dan is dat op het moment dat God gedacht heeft aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Toen God het bewezen heeft, wat deze psalm, wat deze tekst ook zegt, dat hij onze zaligheid is. En dan ook nog een God van volkomen zaligheid. Wie dat aanschouwt, zoals Simeon dat aanschouwde, toen hij het kind Jezus in de armen had en toen hij dat zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wie dat mag beleven, die kan het inderdaad zeggen en die kan het ook uit de grond van het hart zeggen. Geloofd zij de Heere. Als wij verder lezen vanmorgen in deze 68ste psalm, waarin David op dichterlijke wijze al zoveel van de grote daden des Heren bezongen heeft, van de uittocht uit Egypte en de gang door de woestijn en de inkomst in het beloofde land en de verovering van dat land en de keus die de Heren gemaakt heeft om op de Sion te gaan wonen en het feit dat de ark des Heren opgebracht is naar de Sion waarvan David getuigd heeft. Als we vanmorgen verder lezen in deze psalm en we komen bij die woorden uit onze tekst, dan horen we dat David met name drie argumenten gebruikt waarom het zo waar is dat God geloofd behoort te wezen. Drie argumenten. Het eerste is, hij overlaat ons dag bij dag. Het tweede is dan, die God is onze zaligheid, die God is onze God van volkomen zaligheid. En het derde argument om God te loven, dat is dat bij de Heere uitkomsten zijn tegen de dood. Laten wij, met name ook in het licht van het kerstfeest dat we pas hebben gevierd, deze woorden uit onze tekst overdenken. En dan staan we natuurlijk naar de orde van onze tekst eerst stil bij datgene wat David bedoelt met die woorden, dag bij dag overlaat hij ons. Ik moet u zeggen, dan zitten we tegelijkertijd ook bij een moeilijkheid ten aanzien van wat de juiste vertaling van deze woorden is. Dat kom je trouwens in Psalm 68 nogal eens een keertje meer tegen. Het is een van de moeilijkst te vertalen gedeelten uit het Oude Testament. Omdat het Hebreeuws daar soms zodanig is dat het niet op het eerste gezicht duidelijk is wat er nou bedoeld wordt. En er zijn verschillende passages in deze psalm die inderdaad op verschillende manieren vertaald kunnen worden. En dat is heel duidelijk het geval bij onze tekst. Ik zei, we krijgen daar al direct mee te maken bij het begin. Wat wordt nou bedoeld met dat woordje overlaat? Hij overlaat ons. Er is de mogelijkheid die wij in onze psalmberijming gekozen hebben, waar we zojuist van gezongen hebben. Dan ziet u dat de woorden uit onze onberijmde tekst in de berijming aangevuld worden met hij overlaat ons dag bij dag met zijn gunstbewijzen. Dat staat in de onberijmde teksten dan niet bij, maar de berijming heeft dat erbij gezegd. En zo zingen we dat vers ook. En daar is alle reden toe, want dat is natuurlijk puur de waarheid. God overlaat de kinderen der mensen dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het zou niet moeilijk vallen om daar een aantal schriftplaatsen voor aan te dragen die daar al voor als bewijs kunnen dienen. Hij opent zijn hand en hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Of een woord uit Jacobus 1, dat al de goede gaven en de volmaakte giften afdalen van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. En dat geeft goede zin. De Heere overlaat ons met gunst bewijzen. Denkt u maar aan wat u van dag tot dag zo ontvangt. En denkt u er dan tegelijkertijd maar bij dat alles wat wij zo van dag tot dag ontvangen, we dat ook nog gans en al onverdiend ontvangen. Zegeningen voor dit leven, gezondheid of herstel van gezondheid en voedsel en kleding en... En nogmaals, ik zei al, laten we er maar bij bedenken dat dat alles onverdiend is. Maar we krijgen veel, we krijgen onuitsprekelijk veel. En dat woord, hij overlaat ons, dat is echt niet overdreven gezegd. Mild en overvloedig geeft de Heere. En bij tijden is het om stil van te worden. En daarnaast geeft hij dan ook nog zegeningen en weldaden die met onze zaligheid te maken hebben. Hij geeft ons zijn woord, hij geeft ons de verkondiging van dat woord en keer op keer mag het ons worden gezegd, mag het ons worden voorgehouden dat de Heere een goedertieren God is en dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze en dat de Heere nu zelf een middel heeft uitgedacht en een middelaar heeft gegeven. En zoveel van die dingen meer die ons keer op keer voor de aandacht mogen worden gebracht. En als het de Heere behaagt om dat woord dat gelezen of gepreekt mag worden ook nog toe te passen aan ons hart en ons de kracht ervan te doen ondervinden, het zij tot onderwijzing, het zij tot bemoediging, het zij tot vertroosting, als ondervonden mag worden dat de Heere de moeden werkelijk kracht geeft en dat hij de sterkte vermenigvuldigt, degene die geen sterkte hebben, als hij het neergebogen hart opricht en als hij het ingezonken geloof krachten geeft, als hij de gebrokenen van hart heelt, noemt u maar op zoveel dingen die de Heere daarover zegt in zijn woord. Als dat allemaal werkelijkheid wordt, dan kan je inderdaad met de dichter zeggen, dag bij dag overlaat hij ons. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons de zegeningen voor dit en voor het toekomende leven. Iemand zegt, ja, maar dat is niet altijd zo. Dat is ook wel eens anders. Dit is een kant van het leven, maar niet de enige kant. Dit is niet alles waar een mens mee in aanraking komt. Er zijn ook andere tijden. Er zijn ook dagen van duisternis. Er zijn ook dagen waarin vrees over de ziel valt. Er zijn ook tijden waarin we niets hebben te genieten van de gunstbewijzen des Heren. Omdat het erop lijkt alsof de arm des Heren verkort is. Er zijn ook tijden waarin de ziel, ook die betere tijden gekend heeft, weer als een dor en dorstig land ligt uit te drogen. Ja, dat is ook zo. Dus u wilt zeggen, wat de dichter daar zegt, dat is toch niet in elk opzicht waar. Dag bij dag overlaat hij ons. Er zijn ook andere dagen, wilt u maar zeggen. Ja, alleen de vraag is natuurlijk waar dat aan ligt. En waar dat door komt. Is dat omdat de bron van zegeningen dan uitgedroogd is? Omdat de Heere zo arm geworden is, omdat de Heere niets meer te geven heeft, ligt het daar aan dat de voorraden van zegeningen en weldaden uitgeput zijn en dat de Heere met lege handen staat, Of zouden we de oorzaak van dorheid en droogheid en geesteloosheid en duisternis maar niet eerst bij onszelf zoeken? En de conclusie trekken dat er wellicht bij ons geen plaats voor is. Dat de Heere wel veel heeft, maar dat hij het niet kwijt kan. Omdat wij met andere dingen zo vol zitten. En als dat inderdaad zo is, dat de oorzaak daar gezocht en gevonden moet worden. En dat de Heere daarom de stroom van zegeningen lijkt af te dammen. Dan kon dat toch nog wel weer eens een nieuwe zegen zijn. Hoe dan? Wel, het is al een zegen als God onze armoede ons duidelijk voor ogen stelt. En als God ons onrustig in die armoede maakt. En als hij er ons geen gelegenheid meer voor geeft om daar gerust in verder te leven. Als God ons opnieuw de nood op het hart bindt. Als God ons opnieuw doet beleven. Buiten Jezus is geen leven. Hoezeer ik het ook gedacht heb. En hoezeer ik het ook vaak buiten hem gezocht heb. Het kan best nog weer eens een nieuwe zegen zijn. Als God armmakende genade schenkt. Die ons er opnieuw toe brengt om uitgedreven tot de Heere naar zijn hernieuwde gunst en gemeenschap te doen verlangen, zodat er een nieuw gebed in de ziel geboren wordt, en zodat we opnieuw met honger en dorst naar het woord van God grijpen. Dat zijn ook zegeningen van de Heere. En zo kun je dan inderdaad die woorden van onze tekst, dag aan dag overlaat hij ons, verstaan, alsof het inderdaad bedoeld is, God overlaat ons met zegeningen, met gunstbewijzen, met bemoeienissen. Maar het is ook mogelijk om dat woordje overlaat ons op een andere manier te verstaan. Er is ook nog de verklaring mogelijk, dag bij dag belaat hij ons. En dan moeten we niet denken zoals de berijming ons doet denken aan gunstbewijzen. Maar dan moeten we denken aan lasten die God de mensen oplegt. Dag aan dag legt hij ons lasten op. Dag aan dag geeft hij moeite en zorgen en zwarigheden. En zegt u maar dat dat niet gebeurt. Zegt u maar dat er niet zijn van zijn volk die soms door diepe, duistere wegen heen moeten. Wegen van beproeving en van tegenspoeden. En die duren soms nog lang ook. Daar zegt Asaf van, om maar een voorbeeld uit de schrift te noemen, mijn bestraffing is er elke morgen. Elke dag ondervindt Asaf dat God hem lasten oplegt. Dat zijn bestraffing er is, dat zijn tegenspoeden er zijn, dat de vragen oprijzen, dat de strijd in zijn ziel woedt en dat hij in het duister verkeert, dag in dag uit. En wie zulke dingen meemaakt, en wie in Asaf iets herkent, die weet dat het dan dingen zijn die niet meevallen. Maar het was een ding dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Als we met al de raadsels van het godsbestuur geconfronteerd worden, en als we aangevochten worden en bestreden worden en nergens houvast meer lijken te hebben. Nee, daar hoeft de mens niet naar te verlangen. Integendeel, dat zal hij wel willen afbidden, dat de Heere hem voor zulke tijden en voor zulke strijd zou willen bewaren. Maar als dit de juiste verklaring van onze tekst is, dan zitten we toch wel met de vraag, hoe het dan mogelijk is dat David de woorden van onze tekst begint met geloofd zij de Heere. Kijk, als hij bedoeld heeft geloofd zij de Heere, want elke dag krijgen we zoveel van hem. En elke dag zijn er zijn gunstbewijzen. Dan kunnen we daar zo bijvallen en dan kunnen we dat begrijpen. Maar neem nu eens de mogelijkheid dat David inderdaad bedoeld heeft te zeggen, geloofd zij de Heere, want elke dag legt hij mij nieuwe lasten op. Is dat begrijpelijk? In ieder geval is dat voor het natuurlijk verstand onbegrijpelijk. Hoe kan een mens daar nou reden in vinden om God te loven? En toch het waarachtige geloof zegt, ja, daar begrijp ik wat van. Want dat is niet ongerijmd. Vraag het eens aan de dichter van Psalm 119. En die zal u zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Dan kun je toch zeggen, Heere, u hebt me lasten opgelegd en ik ben eronder verdrukt geweest. Maar het was goed, want zo heb ik onderwijs gekregen. Geloofd zij de Heere. Of vraag het eens aan Jesaja in het 12e hoofdstuk, daar hoor je Jesaja zeggen, ik dank u, Heere, dat ge toornig op mij geweest zijn. Maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. Het kan ook tot zegen zijn in een mensenleven. Als de Heere corrigerend werken moet. Door lasten op te leggen. En door een mens in de engte te drijven. En door hem alle uitvluchten te ontnemen. En door hem te doen beleven dat niemand zorgde voor mijn ziel. Het is nuttig. Hebreeën 12 zegt, alle kastijding als zij tegenwoordig is. Alle lasten die God oplegt als ze tegenwoordig zijn. Is geen zaak van vreugde of van droefheid. Of is geen zaak van vreugde maar van droefheid. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene namelijk die erdoor geoefend worden. En dan zegt de mens toch, jawel achteraf, maar dan zegt de mens toch achteraf, Heere, gij vertroost mij. En het is goed dat u me deze lessen ook geleerd hebt, waar zou ik anders terecht gekomen zijn, als ik maar door had kunnen gaan. Waar zou ik terecht gekomen zijn? Hoe en waar zou ik verongelukt zijn? Maar als de Heere zijn kastijdingen stuurt in het leven van de zijnen, dan zegt de apostel, en zijt nu maar geduldig in de verdrukkingen. En druk nu maar de voetstappen van de borg en zaligmaker. En zo leert de mens, en dan begrijp je toch een beetje, zou ik zeggen, zo leert de mens zelfs voordeel trekken uit het leed. En kan hij onder de lasten die God hem oplegt, toch wel eens zeggen, geloofd zij de Heere. Maar dan is er nog een derde mogelijkheid om dat woord uit onze tekst te verstaan. Je kunt dat woordje overlaat ons nog een keer op een andere manier vertalen. Geloofd zij de Heere. En dan moeten we het helemaal anders lezen. En dan staat er, en dan bedoelt David, dag bij dag belaat hij zichzelf met ons. Zo kan het ook. En dan betekent het dat de Heere dagelijks de zijnen op zich neemt. En dat hij de zijnen dagelijks draagt. En dat dat een Bijbelse gedachte is, dat kunt u weten uit het 46e hoofdstuk van het boek van de profeet Jesaja. Daar zegt de Heere: tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. En zo kun je het in Psalm 68 ook lezen. God draagt zijn volk van dag tot dag. Hij deed dat en hij doet dat. En Jesaja zegt, hij doet het tot in de grijsheid toe. Hij doet het tot op de dag van je sterven toe. Hij doet dat zelfs over de dood heen. Hij draagt ze. En waarom draagt hij ze? Omdat ze zelf niet verder kunnen. Omdat zij zelf dat pad niet lopen kunnen. Omdat die weg soms zo zwaar is. En omdat hun benen zo zwak zijn. En hij weet dat. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet dat ze zwak van moed en klein van krachten zijn. En dus neemt hij ze op. Neemt hij ze in zijn armen. Onder u, zegt Mozes tegen Israël, zijn eeuwige armen. En zoals een moeder een klein kind oppakt dat, en ze ziet dat niet verder kan, zo neemt God zijn vermoeide volk in zijn armen. En hij belaadt zichzelf dagelijks met hen. En dan draagt hij ze met alles wat zij meedragen. Dan neemt hij hun lasten ook over. Dan neemt hij hun zorgen ook over. Dan neemt hij hun verdriet ook over. Als zij hun weg op hem mogen wentelen. Met al die lasten en met al die vragen en met al die angsten en met al die noden. En met al die aanvechtingen en met al die twijfels. Dan neemt hij die last van hen ook op zich. Zoals de Heer Jezus Christus in de dagen van zijn vernedering alles op zich genomen heeft. Wat bij het leed en bij de ellende en bij de schuld, ja zelfs ook bij de schuld van zijn volk hoorde. Een mens zou eronder bezwijken. Als de lasten zwaar worden en de noden velen en de duivel zijn aanvechtingen verhevigt. En de oven zevenmaal heter stookt. De mens zou eronder bezwijken. Maar hij, die getrouwe God, belaadt zichzelf dagelijks met de zijnen. En daarom kan de dichter zeggen, gelooft, zij de Heer. Hij zal ze dragen, hij zal ze dragen tot in de grijsheid toe. En dat te ervaren en te mogen geloven, dat geeft inderdaad reden om die God het loflied toe te zingen. Geloofd zij de Heere. Wel nu, dat is de eerste reden die David heeft. En dat valt dan in drieën uiteen, zoals ik u heb aangetoond. En alle keren is er inderdaad reden om te zeggen, geloofd zij God. Maar dan noemt David vervolgens, en dat zegt hij twee keer. Dat betekent dus dat het naar zijn overtuiging heel veel nadruk krijgt. Die God is onze zaligheid. En nog een keer, die God is onze God van volkomen zaligheid. En willen we dat verstaan, dan zullen we eerst het woordje zaligheid moeten verstaan. Ik hoef er niet zoveel van te zeggen. Dominee Baas heeft daar zondagavond over gepreekt aan de hand van de naam Jezus. Daar ligt het in. Zaligheid. God verlost zijn volk van hun zonden. Dat is het diepste. Je kunt zaligheid ook opvatten in wat oppervlakkiger zin. Zaligheid, heil, redding, dat kan ook tijdelijke uitredding zijn. Dat kan ook verlossing van aardse moeite en nood zijn. Maar het diepste is, diepste van dat Bijbelse woord zaligheid. God verlost zijn volk van hun zonden. En dat is ook hun diepste nood, nietwaar? Je kunt ziek zijn en je kunt zwak zijn, je kunt tegenvallers hebben, je kunt zelfs failliet verklaard worden. Dat is allemaal niet gering, dat kan best heel zwaar wegen en dat kan best heel erg knagen aan een mens. Maar het allerergste, het allerverschrikkelijkste is dat we zondaren zijn. God op het hoogst misdaan hebben, van het heilspoor afgegaan zijn. En wie redt zijn ziel daar nu van? Wie is nu bij machte om die nood af te wenden en die ellende af te keren? Wie is er bij machte om zijn verloren bestaan te redden en zijn zonden weg te nemen en zijn schuld te betalen en vrede met God te verkrijgen? Zoek waar u wilt. En er is gezocht links en rechts. In allerlei systemen en in allerlei religies en in allerlei filosofieën. En het is nog nooit gevonden. Maar David zegt, deze God is onze zaligheid. En in het licht van het kerstevangelie mogen we zeggen, dat kind in de kribbe is onze zaligheid. En hij is onze God van volkomen zaligheid. Want wat hij in de kerstnacht begon en wat hij verder in zijn leven heeft voortgezet, daar heeft hij van op Golgotha kunnen getuigen, het is volbracht. En daar heeft de Vader het zegel opgezet toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en toen hij hem ten hemel heeft opgenomen en toen hij hem een plaats aan de rechterhand gegeven heeft. En toen Christus de verworven geest mocht zenden en uitdelen. En in dat alles is gebleken dat die God een God van volkomen zaligheid is. Zoals de apostel Paulus daarvan spreekt in het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Jezus Christus, en hij zingt zijn lof daar. Hij is ons geworden wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking en een volkomen verlossing. Alles wat een zondaar nodig heeft, in zijn dwaasheid, in zijn onkunde heeft hij wijsheid nodig. Dat is in Christus te vinden. In zijn verloren bestaan, in zijn onrechtvaardig bestaan, in zijn wetsverbreking en zijn overtreding van de heilige wet van de Heere, is hij gans en al vol ongerechtigheid. En wat hij daarin nodig heeft, dat is een gerechtigheid die voor God bestaan kan. En dat is in deze Christus gegeven. En zo ook met heiligheid en zo ook met een volkomen verlossing. Een mens diep ongelukkig door de val in Adam. Diep ongelukkig doordat hij in dat voetspoor van zijn eerste voorvaders is voortgegaan. Een mens verloren in schuld. Hopeloos en reddeloos. Hij mag genade bij God vinden. En wie bij dat offer, wie bij die kribbe, wie bij dat kruis mag komen zoals de herders en anderen, die mag in dat kind. Die mag in die man van smarten, die mag in die gekruisigde en verhoogde zaligmaker, de Zoon van God leren zien. Zoals Johannes door de geest verlicht in het geloof mocht getuigen van dat woord dat vlees geworden is. En waar al de mensen van zeiden, wat stelt dat nou voor? Hij heeft geen gedaante en hij heeft geen geheerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar Johannes heeft van hem gezegd, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En nou is die zaligheid geopenbaard, gemeente. Die is ons gepredikt, die is ons voorgesteld. We zijn uitgenodigd om er naartoe te gaan. Wij ook. Komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Dat evangelie is ons gebracht. Niet alleen met de afgelopen kerstdag. Maar ook jaar in, het hele week in, week uit, het hele jaar door. En het ging steeds over die zaligheid. Het ging steeds over die God die die zaligheid heeft uitgedacht van eeuwigheid. Het ging steeds over de Zoon van God die de zaligheid heeft verworven. Het ging iedere keer weer over de Heilige Geest. Die gewillig is om die zaligheid uit te delen en toe te passen. En in het hart te verklaren. En wij dan? Zijn wij nu al met David zo ver gekomen? En is het onze diepe, diepe harts- en zielen overtuiging geworden dat we het uitspreken en dat we het met nadruk uitspreken en het daarom in één keer niet klaar krijgen en het daarom met David zeggen, deze God is onze zaligheid. Ja, dat is zo waarachtig waar, dat hij onze God van volk komen zaligheid is. Wat dunkt u van die God? Wat dunkt u van zijn evangelie? Wat dunkt u van zijn Christus? Wat dunkt u van dat werk dat hij verricht heeft? Wat dunkt u, gemeente, van deze dingen? Wie daar iets van ziet en beleeft, ja, die heeft inderdaad alle reden om deze tekst te beginnen met geloofd, zij de Heere. Geloofd zij de Heere. En als je er nou eens geen acht op slaat. De Heere heeft heel wat geopenbaard in zijn woord. Maar dit is wel het centrum, nietwaar? Dit is wel het hart van de zaak. Zijn zaligheid. Zijn zondaarsliefde. Het hart van God. Hoezeer gekrenkt. Hoezeer onteerd en beledigd. Gaat toch naar die zondaar, naar die zondares uit. En als je op die grote zaligheid van dat kind in de kribbe en die man aan het kruis, als je op zo'n grote zaligheid nou eens geen acht slaat, wat moet er dan van ons worden? Wat moet er dan van ons terechtkomen? Staat u daar ook wel eens bij stil? En dan heeft de dichter van onze tekst nog een derde argument om te zeggen dat God het waard is om geloofd te worden. Na dat eerste over dat overladen of beladen, of hoe je dat dan verder lezen wil. En na dat tweede over God onze zaligheid, is er ook nog dat laatste bij de Heere. De Heere, en dat staat op twee verschillende manieren gedrukt in uw Bijbels, ik kom daar straks op terug, zijn uitkomsten tegen de dood. Dan spreekt David dus over de dood. En hoe de Heere redt van de dood. Hoe bedoelt hij dat? Hoe moeten we dat verstaan? Alweer hebben wij onze berijming om ons op een bepaald spoor te brengen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dat kan ook nog weer op twee manieren verstaan worden. Soms in de letterlijke zin dat de Heere gevallen, laat ik het zo even mogen zeggen, die hopeloos zijn, die opgegeven zijn, waarvan de dokter zegt, ik weet hier geen raad meer op, hier is geen middel meer voor, dat de Heere toch, en soms gebeurt dat, op een hele wonderlijke manier een wending in de ziekte geeft. En terwijl de patiënt als het ware al voor de poorten van de dood lag, dat de Heere zo iemand toch als het ware bij de dood weer vandaan haalt en in het leven terugbrengt, als door een wonder. Zo kun je deze woorden opvatten. En zo worden ze ook wel eens als een soort pleitgrond gebruikt, als een aansporing, als een bemoediging in het gebed, als we zelf of als een van onze geliefden in zulke omstandigheden geraken. Dat we de tijding krijgen, het is hopeloos, er is geen raad meer, maar dat we dan zeggen tegen elkaar of tegen onszelf, ja, maar God kan toch nog, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En er wordt om gebeden en om geworsteld. En soms gebeurt het. Maar u weet wel, het gebeurt lang niet altijd. Het gebeurt lang niet altijd. Toen Kolbrugge een jongen had, een volwassen jongen die ernstig ziek was. En toen hij gebeden had om zijn behoud, toen moest hij later schrijven: het heeft God behaagd onze gebeden niet te verhoren. Zo geeft de Heere niet altijd uitkomst. Het wordt ook wel eens anders verstaan en anders beleefd ook. Namelijk, dan gaat de ziekte wel door en dan doet de dood wel zijn werk. Maar dan heeft de Heere in geestelijk opzicht uitkomst gegeven. En dan wordt het zo beleefd, zelfs bij het naderen van de dood kan de Heere ineens licht laten schijnen over dingen die tot nog toe verborgen waren. En kan hij zijn woord doen opengaan. En kan hij door zijn Heilige Geest dat woord toepassen aan het hart. Zodat we er geloof bij krijgen om te geloven wat we een leven lang misschien niet hebben durven geloven. En zo kan dat woord ook verstaan en beleefd worden. Dat gebeurt ook. Maar alweer zeg ik, dat gebeurt niet altijd. Zou deze dichter dan bepaalde dingen hebben willen zeggen die wel eens gebeuren, maar niet altijd gebeuren? Of zou de dichter misschien iets bedoeld hebben tot uitdrukking te brengen wat wel altijd zo is? En niet zomaar is nu en dan, dat iemand als door een wonder beter wordt. Of dat iemand vlak voor de poorten van de dood nog tot ruimte gebracht wordt en er nog van kan getuigen dat de Heere zijn deel is voor tijd en eeuwigheid. Het kon ook wel eens wezen dat de dichter nog wat anders in de geest had. En dan zult u dat woordje uitkomsten iets anders moeten verstaan. Dan moet u daarvan maken, dan moet u dat lezen als bij de Heere zijn uit. Hangen uit de dood. En dan wil de dichter hier zeggen, en het is Oude Testament nog als iets zegt. En de openbaring van de opstanding des vleeses en het eeuwige leven zal in het Nieuwe Testament nog veel rijker tot openbaring komen. Maar dan heeft hij er hier toch ook al wat van gezien. Waarvan dat de dood niet het einde is. Oh ja, zeker, de dood is dat donkere graf waar alles op stuk loopt. Dat is de donkere kerker, zo kun je er ook over denken. Waar wij niet doorheen kunnen zien. Waar wij op botsen, waar wij ons verdriet gaan beleven. Maar de dichter zegt in het geloof dat de Heere, al is dat graf dan een kerker waarin een mens gevangen gehouden wordt. Al is dat graf dan het donkere, diepe graf waar wij geen doorzicht in hebben. De dichter zegt hier, God weet die kerker ook te ontsluiten. God weet dat graf ook te openen. Er zijn uitgangen uit de dood. En dan kan dat graf verschrikken. Dat is toch zo. En dan kan een mens er tegenop zien als hij aan zijn eigen sterven en begraven worden denkt. Dat wrede graf waarvan de Bijbel heel eerlijk zegt, dat het nooit zegt het is genoeg. Maar voor diegenen die geleerd hebben, deze God is onze zaligheid. Hij is ons een God van volkomen zaligheid. Is de dood niet het einde? Wel een vijand. En ook nog de laatste. Maar de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Er komt een uitgang uit de dood. En voor wie is dat dan zo? Ik zei voor diegenen die geleerd hebben, deze God is onze zaligheid. Laat ik het nou ook even anders mogen zeggen. Het gaat hier over de dood waar de Heere een uitgang uitgeeft. Maar die uitgang uit die dood is alleen voor degene die een uitgang hebben gekregen uit een andere dood. Met die dood begint het namelijk niet in ons leven, nietwaar? Maar het begint bij die geestelijke dood. Als we op de wereld komen, zijn we daar al prooi van. Dat is zondag of vrijdagavond ook in dat doopsformulier nog weer een keer naar de gemeente toegekomen. Van nature kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Die dood die we meebrengen als we op de wereld komen. Die dood waarvan de apostel zegt, en dat gaat alsmaar verder in ons leven. Na dat geboren worden en dat komt dat leven daarna. En dat leven is één demonstratie van wij liggen midden in die dood. En we zijn dood in de misdaden en in de zonden. En daar moeten wij uit opstaan. Daar moeten wij uitgaan. Door de levendmakende daad van God de Heilige Geest. Om het te zeggen met een beeld. Ik denk aan Ezechiël 37. Het visioen van de vallei met het dorre doodsbeenderen. En Ezechiël krijgt opdracht om die vallei heen te lopen en goed zijn ogen de kost te geven. En goed in zich op te nemen wat daar gebeurt en wat daar te zien is. Allemaal dorre doodsbeenderen. En hij heeft goed gekeken. En hij heeft de conclusie getrokken. Ze waren zeer dor. En al staat het er dan niet bij, dan kan een mens de volgende conclusie ook trekken. Daar komt nooit meer wat van terecht. En dan gaat God het aan Ezechiël vragen, zullen deze beenderen levend worden? Het natuurlijk hart van Ezechiël zegt, nee, natuurlijk niet. Dat kan nooit. Maar hij durft het niet te zeggen en hij wil het zo niet zeggen. Zal hij dan zeggen, ja heren, dat zal gebeuren? Dat is hem ook te groot. Dat is een te groot wonder. Zou dat gebeuren? Heren, zo zegt hij, gij weet het. En leest u het dan maar eens na, dan gebeurt het ook. Dan doet de Heren de wind van de geest waaien. En dan komen die botten bij elkaar. En als het skeletten worden, dan doet de Heren er spieren en vlees omheen. En dan worden het levenloze lichamen. Nog wel. Maar er is al zoveel veranderd. En dan komt de geest opnieuw. Ezechiël moet tot de geest profeteren. Kom gij geest. En dan blaast de geest in die doden, in die lijken. En dan staan ze op hun voeten. Een gans groot heer. Dat wonder. Die geestelijke levendmaking. Die uitgang uit die geestelijke dood. En die is echt. Die is zo echt, die is zo reëel, dat er geen verwachting meer voor een zondaar is. De uitgang uit die geestelijke dood, door het werk van de Heilige Geest. Gemeente, dat is conditie. Willen we straks deel hebben aan de uitgang uit die andere dood? En willen wij ontkomen aan de eeuwige dood. En u ziet u in die gelijkenis, in dat visioen van Ezechiël. De profeet zegt, Heere, gij weet het. En God zegt, ja, ik weet het. En het zal gebeuren. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord heeft, zal leven. Dat wonder gebeurt. Dat wonder gebeurt nog. Daartoe wordt het evangelie gepredikt, ook vandaag. Opdat doden, geestelijk doden, voor het eerst of bij vernieuwing in hun leven de stem de levendmakende stem van de Heere zouden horen. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. En omdat dat wonder gebeurt, dat er mensen zijn die door God zijn levend gemaakt, die het in dat graf van de zonde, die het in het zondige bestaan niet langer konden uithouden, die het buiten en zonder God en Christus niet meer konden volhouden, omdat er mensen zijn die door God zijn levend gemaakt, herschapen, tot een nieuwe bevatting herteeld. Daarom geeft God de andere werkelijkheid straks ook in de wederopstanding des vleeses. En Job mag ervan getuigen dat als zij na mijn vlees dit, na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik mijn ogen zien zullen en geen vreemde. Kun je erop vertrouwen dat dat waar is? David zegt hier, bij de Heere, Jehovah, de Heere, kleine letters, Adonai, zijn uitgangen uit de dood. De eerste naam is de naam van de verbondsgod, de getrouwe, de onveranderlijke, Jehovah. De tweede naam is de naam van de almachtige, van de sterke God, die wil wat hij kan en die kan wat hij wil. Als deze God, de onveranderlijke Jehovah en de almachtige Adonai het zegt, zou het dan niet waar zijn? En van die God mag een kind des Heeren het nou verwachten, om straks na die uitgang uit de dood nog dieper te verstaan en nog rijker te beleven en nog hartelijker te bezingen. Deze God is onze zaligheid. Ja, hij is onze God van volkomen zaligheid. Als zij straks door hem dat levenspad bekendgemaakt krijgen, waarvan in druk het vooruitzicht hen bij tijden mocht verheugen. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Samen danken. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat we samen nog het evangelie hebben mogen beluisteren. En dat het niet om bijzaken hoefde te gaan, maar dat de hoofdzaak waar het toch ten diepste om gaat, ons ook vanmorgen nog meer weer mocht worden voorgesteld. Wie gij zijt en wat gij doet en gedaan hebt en doen zult voor verloren zondaren. Heere, geef dat we het verstaan mogen. We hebben iets gezien van de ene kant de moeilijkheid om uw woord op de rechte wijze te vertalen, te verstaan. Aan de andere kant de rijkdom dat uw woord nu zoveel dingen tegelijkertijd kan betekenen. En dat uw woord zo vol is en zo veelomvattend is. Dat het in een enkel woord soms verschillende dingen tegelijkertijd zegt. Allemaal waar, allemaal ook. Zaken voor beoefening en beleving. Wij bidden van u, Heere, heilig uw woord aan onze harten. En geef dat wij het verstaan mogen en ter harte mogen nemen. En dat wij niet alleen maar met de mond, maar ook met het hart het mogen naspreken. Als David deze woorden begint met geloofd zij de Heere. Zo zong Zacharias ook, lof zij de God van Israël. Zo zong Maria, mijn ziel maakt groot de Heere. Zo zongen de engelen, Heere, ach leer het ons ook. Leer het ons op de school, leer het ons door uw Heilige Geest. Zegen ons verder deze dag. Denk aan alles wat verder nog gedaan mag worden. Ook de prediking van vanavond, sterk hem die uw woord dan zal mogen bedienen in het midden der gemeente. En geef, Heere, dat uw woord zijn werking dan zal doen. Zegen ook datgene wat we vandaag bij elkaar brengen, om de nood, een beetje van de grote nood die er in deze wereld is, te lenigen. Er zijn zoveel mensen die in ellende en in moeite verkeren, Heere. Wij bidden van u, gedenkt u aan hen in uw gunst en geef ons milddadige harten om enigszins te mogen bijdragen aan de leniging van die nood. Zegen ons, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.